Openbaring 14, vers 14. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot hem die op de wolk gezeten was, zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar, deze had macht over het vuur, en hij riep met luider stem tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Tot zover. Het laatste Bijbelboek gaat over de Heer Jezus. Het is de onthulling van de Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus. God doet een boek open over zijn Zoon. Dat is kort door de bocht de kern van het laatste Bijbelboek. En het is bedoeld voor de gelovigen. Voor mensen die voor de Heer Jezus hebben gekozen en ook voor de Heer Jezus gaan. Het is bedoeld om mensen toe te rusten om ook nu te weten wat er na nu geschieden gaat. Deze dingen zijn bedoeld voor mensen die willen weten wat er na nu gaat gebeuren, na vandaag. Duidelijk dus met de toekomst in verbinding. Een schitterend Bijbelboek als je daar een beetje zicht op krijgt, en ik hoop dat dat gebeurt in de loop van de diensten die we nu gehad hebben, en nog krijgen misschien, als de Heer het vergunt. Maar diensten die bedoeld zijn om jullie, om mijzelf, om ons gelovigen toe te rusten. Een stukje verdieping, een stukje verdere groei, een stukje zicht op de Heer Jezus, op het prachtige plan van God waarin de Heer Jezus het centrum is. Nu hebben we al een hele serie dingen gehad, dat voelt u. We zijn nu bij openbaring 14, het tweede stukje aangekomen. En nou, dat komt dus niet zomaar. Voor mensen die voor het eerst zijn, is het altijd moeilijk om even te wennen. Nou, je moet aan ons wennen, dat is al knap lastig. En dan moet je ook nog wennen aan het onderwerp, dat is nog lastiger. Maar misschien is het aan het eind van de dienst, het kwartje, het eurootje, toch wel gevallen. En zeg je, ja, ik heb het, ik weet het, ik ben er weer. Ik hoop ook echt dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En dat u heel zeker weet, ik ben een kind van God. Mijn schuld is weg, mijn zonde is vergeven. En door het geloof in de Heer Jezus heb ik leven. Leven tot in eeuwigheid. Daarover gaat het straks nog meer. Dat kan haast niet anders bij zo'n stukje als nu vandaag aan de beurt is. Het begint met een hele bijzondere opmerking. U neemt de vorige keren maar mee. En als u daar interesse in hebt, ik ga geen reclame maken voor cd'tjes of cassettes of voor techniek. Maar broeders en zusters van school zitten erachter en nemen alles op. U kunt het echt zo regelen. Dus vraag even. Zij zullen u echt verder helpen en weten precies te vertellen wat je dan wel en wat je dan niet moet doen. Maar in elk geval, u kunt wat er vooraf ging ook beluisteren. Het is dus niet een soort geheim geweest. Het is niet in een geheime hoek gebeurd. Het is open. Openbaring 14, vers 14 begint dus met een witte wolk. Op die wolk zat iemand met een mens die als een mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd. Nu, we moeten eerst eens vaststellen wie is dan die mensenzoon. En wat is er aan de hand met die witte wolk? En wat gaat die mensenzoon dan doen? Nou, eerst het volgende. Toen de Heer Jezus voor de hoge priester stond, weet u wel, in de tijd was hij gearresteerd. Ze hadden hem gepakt in Gethsemane. En toen hebben ze hem meegenomen. Ze hebben hem van Caiaphas naar Annas of van Annas naar Caiaphas gesleurd of omgekeerd. En ze hebben hem later ook naar Pilatus gebracht en naar Herodes. Maar nog niet naar Pilatus en Herodes. Daarvoor stond de Heer Jezus voor de hoge priester. En die zitten natuurlijk op getuigen te wachten die precies hetzelfde zouden zeggen. Die eensluidend zouden zijn. Nou, die komen niet. Altijd is er een verschilletje. En dan, bijna paniekerig, zegt de hoge priester, nou, zeg eens wat, weet je wel, zo ongeveer. Dat is mijn vertaling, maar daar komt het wel op neer. Hè? Doe eens iets. En dan zegt de Heer Jezus, van nu aan zult u de zoon des mensen of de mensenzoon zien zitten op de wolken des hemels. Nou, die hoge priester die heeft het niet meer, die krijgt ineens een soort inval. Nou, we hebben helemaal geen getuigen meer nodig. Hij scheurt zijn kleren, of dat die hoge priesterlijke kleren zijn geweest of niet, dat weet ik niet precies. En afval, hij scheurt zijn kleren en hij zegt, hij heeft zichzelf God gemaakt. Hij heeft gelasterd. We hebben helemaal niemand meer nodig, want u hebt het allemaal zelf gehoord. Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Nou, dat was best een ontdekking. Had de Heer Jezus expliciet gezegd, ik ben God? Nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd. Maar die hoge priester, die er toen was, die had een keer het boek Daniël gelezen. Moet u ook een keer doen. En in het boek Daniël staat iets bijzonders. In hoofdstuk 7. In het boek Daniël staat dat er een oude van dagen zit met heel lang grijs haar. Witte wol bijna. Ik zou bijna een nare opmerking maken, maar... Nou ja, ik had willen zeggen, Sinterklaas verbleekt erbij. Maar dit komt niet helemaal over misschien. Maar in ieder geval, daar zit de oude vandaag. Uit alles blijkt dat het de Heere is op een hoge en verheven troon. En de vier schaar zetten zich, engelen zijn daarbij. En dan komt er met de wolken des hemels een mensenzoon. En die mensenzoon begeeft zich naar de oude van dagen. En die mensenzoon krijgt uit de hand van de oude van dagen alle macht, alle gezag, alle autoriteit die maar denkbaar is. En die mensenzoon gaat met die autoriteit, met dat gezag, in Daniël 7 nog, gaat hij alles oordelen en hij gaat alles vullen met zijn eigen glorie. Dat zegt de Bijbel. In Daniël 2 is het een steen die zonder handen losgemaakt alle machten gaat verpulveren. Macht van goud, Irak, macht van zilver, Iran, macht van koper, Macedonië, macht van ijzer, Europa. Alles wordt verpulverd, alles wordt verpletterd. Maar in Daniël 7... is het een mensenzoon die uiteindelijk heerser zal zijn, koning der koningen zal zijn en heren der heren zal zijn. Mensenzoon. Maar die hoge priester waar ik het net over had, die had kennelijk Daniël 7 gelezen en begrepen. Want die mensenzoon is niet, laat ik maar zeggen, een soort derde rangs iemand. Uit alles blijkt dat die mensenzoon God zelf is. Nou hadden we eigenlijk al een keer gevonden toen we over openbaring 1 spraken, heel lang geleden. En toen is daar ook aan de orde geweest dat Johannes ziet ineens de Heer Jezus daar. Ik ben dood geweest, hè, dus het moet de Heer Jezus zijn. En alle kenmerken van de mensenzoon uit Daniël 7 en alle kenmerken van die oude vandaag. Die worden in één iemand teruggevonden. Toen de Heer Jezus zei, ik ben de mensenzoon, heeft hij niet bedoeld, nou, ik ben ook gewoon een mens. Zeg jij ook wel eens misschien, nou, ik ben ook maar een mens. Maar hij heeft bedoeld, ik ben degene over wie de Bijbel spreekt als de mensenzoon die alle gezag heeft, die alle macht heeft, die in de troon is en die uiteindelijk de koning der koningen is en de Heere der Heeren is. Ik ben diegene. Nou, de hoge priester die snapt onmiddellijk, ja, maar als hij dat zegt, als hij dit claimt, dan is hij God zelf. Dat snapte hij. Wij hebben misschien nog wat moeite. Zeg, nou, hoe komt hij zo snel aan die conclusie? Maar daar was het kennelijk heel gewoon. Als er iemand zou zijn die zich zou aandienen als de mensenzoon, dan moet dat God zelf zijn. Nou, de Heer Jezus is op grond daarvan veroordeeld. Dat is de druppel geweest die de emmer deed overlopen. En daardoor is de Heer Jezus uiteindelijk naar Pilatus gebracht, die hem dan maar moest veroordelen tot de dood, want een andere straf wilden ze niet. Mensenzoon. Ziet u hem nu komen? Toen de Heer Jezus gereed was met zijn werk, is hij met zijn discipelen naar de Olijfberg gegaan. Het kan eigenlijk niet preciezer. Oostelijk van Jeruzalem ligt de Olijfberg. Daar lag ook de Hof Gethsemane. Daar heeft de Heer Jezus vaak met zijn discipelen een nacht doorgebracht. Daar heeft hij ook zijn glorie laten zien en zijn mens zijn laten zien. Die beide aspecten, die beide elementen zijn op de Olijfberg zichtbaar geworden. Glorie, toen hij zei, ik ben, hij noemde zijn naam en iedereen deinsde achteruit. En een tweede, toen zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Zijn pijn, zijn moeite, zijn lijden. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Die beide aspecten op de Olijfberg. Nu, het kruis is geweest, het werk is volbracht. De Heer Jezus is gestorven, hij is begraven, hij is opgewekt, hij is opgestaan. Beide dingen zijn waar. En hij is met de discipelen geweest een flink aantal dagen. En nu denk ik aan het moment waarop de Heer Jezus, handelingen 1, waarop de Heer Jezus met de discipelen weer naar de Olijfberg gaat. En ineens is hij weg. Hij gaat zomaar omhoog. En of wij nu zeggen, hoe kan dit nu, hoe zou zoiets vandaag kunnen, dat laat ik helemaal los. Het is wel gebeurd. De Heer Jezus ging zo naar de hemel. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. 1000 keer heb ik misschien gezegd inmiddels van, vroeger dacht ik dat het een soort regenachtige dag was, een bewolkte dag, zo'n Nederlandse dag. En ja, jammer hè, weer geen Spaanse zon, weer geen Middellandse Zee achter. Maar het was daar toch wel een beetje Middellandse Zee achter, dus. Was het dat? Was het dan ineens een, och, dan kijk je ernaar, zie je hem naar boven, kun je weer niet verder kijken dan 15 meter of zo. Valt dat even tegen? Is dat bedoeld? Toevallig een wolkje ertussen? Nee, dat is het niet. Echt niet. Weet je waarom ik dit weet? Dit is niet eigenwijs hoor. Maar in de Bijbel staat iets bijzonders. Daar in Handelingen 1 staat al dat hij zal terugkomen zoals hij van u is heen gegaan. Zegt een engel tegen de discipelen. Met andere woorden, nou, hij is weggegaan, hij komt ook terug. En nu weet u uit een andere plek uit de Bijbel, Ezechiël 1, heel precies hoe hij terugkomt. Maar dan moet u wel Ezechiël 1 koppelen met Ezechiël 43. Maar goed, dat is een beetje moeilijk. Maar u bestelt toch het bandje, of u gaat even bij de familie Verschoorlang. Maar doe iets. Ezechiël 1, Ezechiël 43, en u weet precies hoe hij terugkomt. Hoe komt hij terug? Met een wolk. Oh, nog steeds die bewolkte dag, nog steeds die Hollandse regenwolk. Nee, hij komt. Hij komt met een wolk. Staat daar meer over in de Bijbel? Ja, er staat heel veel over een wolk in het Oude Testament. Als de heerlijkheid, de glorie van God, de tabernakel gaat vullen, dan is dat middels een wolk der heerlijkheid. En als het bij de tempel gebeurt, dan is dat ook door een wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. En die wolk is 40 jaar bij het volk Israël geweest. Ze hebben 40 jaar letterlijk gewoond onder de schaduw van de Almachtige. Letterlijk. De wolk was er permanent boven. Ze hebben echt genoten. Alleen aan het eind denk je, nou, ik wil ook wel een keer een Spaanse kust. Nou ja. Hollandse zon. Dan ineens is de onvrede er weer. Jammer. Maar ze hebben werkelijk in de schaduw, omdat die wolk er boven was, in de schaduw van de Almachtige gebivakkeerd. 40 jaar aan één stuk. Ik kan daar niet over uit, weet je dat? Ik ben daar geweest, ik heb die tocht gemaakt. Snik en snek heet. Toen wij er waren 45, 46 graden. Een bus met airco gaat heel aardig. Maar als je eruit komt, loop je tegen een muur aan. En je snapt niet dat mensen daar kunnen leven. Nou, die leven dan ook niet overdag. Die zitten allemaal ergens onder, nou ja, wat dan nog maar enige schaduw kan brengen. Maar Israël, wandelen door de woestijn. Ben je moe geworden? Nee. Zijn je voetzolen veranderd? Kleren? Mooi, hè? Kun je niet een keer blij worden dat je te maken hebt met zo'n God die zo zorgde, die zo geweldig was, dat ze daar letterlijk 40 jaar onder die wolk gebivakkeerd hebben. En weet je wat het 's nachts is, als er een heldere hemel is? Pas maar eens op, in onze dagen. Het koelt heel sterk af. Nee hoor. Niks hoor. De wolk was er. Ze hebben gewoon die zegen van God op een prachtige manier ervaren. Elke dag opnieuw. De Shechina. De wolk van heerlijkheid. Hoe ging de Heer Jezus naar de hemel? Precies. Zal ik het nog anders zeggen? God kwam met zijn voertuig, met zijn wagen, met zijn hemeltaxi. En de Heer Jezus mocht instappen. Waarom maak ik dat zo zeggen? Omdat hij zo terugkomt. Hij komt met een hemelwagen. Echt hoor, Ezechiël 1 omschrijft het. Het aantal cilinders wordt genoemd. Het geluid van de cilinder, decibel. Nou ja, mijn technische verklaring, ik ben niet zo technisch. Maar wielen, raderen, ogen, vuur, laaiend vuur, de troon, lazuursteen. Schitterende omschrijving, Ezechiël 1, Ezechiël 43. En die wagen van God komt zomaar uit de hemel. Nou, die wagen was er ook toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Daarom heeft de dichter van dat hele oude lied vroeger een keer gedicht op een lichte wolkenwagen. Daar heb je het. Werd de Heer van de aard gedragen. Nou, dat is heel terecht. Alleen, ja, nu snap ik het niet meer. Ik bedoel, daar denken we nu aan, vul maar in. Ik heb een boorraadje, VW'tje, maar is het dat dan ongeveer? Licht grijs van kleur? Nou, nee dus. Het is heel wat anders. Het is echt anders. Het is de wagen van Gods glorie. De wagen van Gods heerlijkheid. En dat wordt aangeduid met een wolk. Nou, eventjes een sprongetje. Heeft even met ons onderwerp niet zoveel te maken. Wat denkt u hoe u naar de hemel gaat? We worden in een oogwenk weggevoerd in wolken. De Heere tegemoet. Alsjeblieft, dan heb je het weer. Dan komen ze weer met hun hemeltaxi, met hun hemelbus. En u mag instappen. En u gaat zomaar schitterend naar de hemel toe. In wolken de Heere tegemoet in de lucht. En aldus zullen we altijd met de Heere wezen. Vertroost elkaar met deze woorden. Ja. Weet u, die wolk, de glorie van God, hoort bij de Heer Jezus. Is onlosmakelijk aan hem verbonden. Zoals de wolkkolom vroeger onlosmakelijk verbonden was aan die tabernakel. En later aan de tempel. Totdat zij zeiden, nee, we willen het niet. Maar dit hoort aan elkaar. Dit hoort bij elkaar. Kun je niet losmaken van elkaar. Mooi en voor jou. Als je denkt aan de Heer Jezus. Ik vind het gewoon heel erg bemoedigend dat jij die gelooft. Op dezelfde manier. En er zijn wel veel meer teksten die daarover spreken. De kracht die hij betoond heeft door Jezus uit de doden op te wekken. En hem te zetten aan zijn rechterhand. Die kracht wordt aan jou verleend. Nou, welke kracht was dat? Nou, en dat je uit de doden of uit het graf herrijst. Hè? En de kracht om van hier naar daar te gaan. Middels het voertuig van God zelf. Ja, wij hebben het niet zo slecht voor. Het is prachtig als je denkt aan het voortraject, het voorland. Nu gaat het nu in Openbaring 14 over de wolk waarop iemand zit als een mensenzoon. En nu voelt u de lading van zo'n zinnetje, dat merk je. Want het is niet zomaar een termpje, maar dan komt er een soort wolkje in de wolken zijn. Hè. Termen kennen we, een beetje overdreven misschien, niet helemaal nuchter, niet helemaal normaal. Maar het is veel meer. Het is de glorie van God zelf, de heerlijkheid, de majesteit van de Heere. Daar komt hij. Daar zit iemand op. Een gouden kroon op zijn hoofd. Dat betekent dat hij gekroond is met eer en met heerlijkheid. Dat betekent dat hij bekleed is met majesteit, met gezag, met macht. Dat hij bekleed is om gericht te oefenen. Want hij is mensenzoon. Hij is het die oordelen mag. En ook gaat oordelen. En hij wordt uitgenodigd om zijn sikkel naar deze aarde te sturen. Om de aarde te maaien. En nu wil ik graag dat u even met mij naar Matteüs 13 gaat, dan gaat u het snappen, denk ik. Matteüs 13, vers 24. Nog een gelijkenis hield hij, de Heere Jezus, hun voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. En toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zei tot hem, dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zei, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zou gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beiden samen opgroeien tot de oogst. En u voelt nu het verband met Openbaring 14. Laat beiden opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden. En twee, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. Nou, dat is nu precies wat in Openbaring 14 gebeurt. Heel precies. De Heer Jezus heeft verteld van een koninkrijk der hemelen, maar nu gelijk geworden aan goed zaad. En wat de betere vertaling is, dolik. Dolik lijkt op tarwe, echt uiterlijk ook, stengel en vorm, blad, alles. Maar er komt geen aar in. Dat is het verschil. En dat kun je niet zien als het zo is of zo, weet je wel. Als het een beetje opkomt, kun je niet het verschil zien tussen wat echt tarwe is en wat onkruid is, wat dolik is. Dat lijkt echt als twee druppels water op elkaar. En wie zou dat kunnen onderscheiden? Wie zou dat onkruid eruit kunnen gaan halen? Niemand. Niemand is in staat om dat te doen. En dus wordt er gewacht tot de dag van de oogst die hier in relatie tot het koninkrijk is gegeven. Nu, ik zal u de droom helpen en moeilijk is het ook niet. De Heer Jezus zendt zijn sikkel en maait het koren. Er vindt een selectie plaats tussen wat koren is en wat op koren lijkt. En dat is best pijnlijk, vind ik. Je kunt uiterlijk hele vrome dingen doen en van alles. Maar er komt een moment dat vroomheid wegvalt. Dat uiterlijk gedrag, ook al lijkt het op christelijk gedrag, niet meer telt, dat gewoon over is. Er komt een moment dat de scherpte van een sikkel erin geslagen wordt. En wie doet dat? De Heer Jezus zelf, de mensenzoon, brengt het koren bijeen in zijn schuur. En ik denk dat ik moet zeggen, de schuur is dan het duizendjarig vrederijk, maar misschien komt dat nog later wel. Maar dat is hier bedoeld. Dat is bedoeld dat dat wat waarde heeft, wat waardevol heeft, wat vrucht draagt, wat echt is, dat gaat het duizendjarig vrederijk binnen met alle schittering en alle glorie daaromheen. Maar uiterlijk christelijk gedrag is niet genoeg om in die dag staande te blijven. Want de tweede categorie van oogst is dat er nog iemand komt met een scherpe sikkel, die gaat ook oogsten. En dat is een oogst om verbrand te worden. Hij komt met vuur, maar dat spoort met Matteüs 13. in bossen en het wordt in het vuur geworpen. En ten tweede is het hier heeft het te maken met een stuk van een druivenoogst. En dat heeft alle vreugde, alle lol, alle blijdschap die de wereld heeft, wordt uiteindelijk in die persbak getreden. Wat wil ik nu zeggen? Wil ik u bang maken van, ja, dan moet je maar afwachten of je aan de ene kant terechtkomt ofwel aan de andere kant. Heb ik dat bedoeld te zeggen? Nee, ik ben begonnen met te zeggen dat ik hoop dat u de Heer Jezus kent als heiler en als verlosser. Dat u weet, schuld weg, zonde vergeven. Door het geloof in de Heer Jezus bent u een kind van God. Ik heb u gezegd, ook de vorige keren, dat u dan de Heilige Geest van God als een onderpand krijgt van uw toekomstige erfenis. Uw toekomstige erfenis, de Heilige Geest, toekomstige erfenis. En dat wij op een wolk naar de Heere gaan. Is dat dan niet hetzelfde als wat hier staat? Nee, dat is niet hetzelfde. Ik probeerde elke keer nog een beetje duidelijk te maken dat de gemeente, jij en ik, die samen geloven in de Heer Jezus, vormen namens de gemeente door een geest die in ons is, zijn we ook aan elkaar gegeven, in dat ene lichaam gekomen. Maar die gemeente gaat van hier vandaan, die gaat weg. Wanneer dan? Nou, op die wolk. Zomaar. Zoals de Heer Jezus zomaar uit hun midden wegtrok, rechtstreeks omhoog, weg. Zo gaan we. Dat is de opname van de gemeente. Wanneer is dat dan? Nou, 24 november, laten we een datum noemen. Oude acht of zo. Kan toch? Ja, kan. Het kan echt. En dat betekent dat we misschien niet eens onze contactsleuteltjes meer hoeven te gebruiken straks. Nou, dat is voor de een gewoon jubel, 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 jubel. En voor de ander zeg je, ja, maar ho, ho, ho. Hoe zit het dan met mijn vleespot? Hoe zit het met mijn was? Nou ja, oké. Weet ik ook niet precies. Ik weet ook niet wat ik duiden moet. Want er worden pijnlijker vragen gesteld als het dan gaat. Hoe gaat het dan met mijn familie? Hoe gaat het met mijn omgeving? Hoe gaat het met mijn... Dat zijn hele pijnlijke vragen. Veel moeilijker nog. Maar ik wil graag kwijt dat jij die gelooft in de Heer Jezus zomaar weg kunt gaan. Niet omdat je levensmoe bent, maar omdat de Heer Jezus zegt, kom, het is zover. Met een bevelend roepen komt hij niet naar hier met een sikkel om eventjes tussen Veenendaal en Veenendaal te schiften, zal ik maar zeggen. Nee, ik bedoel, laat ik het zomaar even noemen. Maar hij komt de gelovigen bevelend roepend tegemoet. Hij zegt, komen jullie? En dan gaan we naar hem. De gemeente is weg. Dus even slikken, want het leven gaat door. Is er nog leven na de gemeente? Ja. Als de gemeente weg is, gaat het leven nog door. Het wordt zelfs een soort euforische tijd van, hè? Nou zijn we gelukkig gewoon weer onder onszelf. Dan zijn we weer onder elkaar. Nou, zo ongeveer gaat het. Al die lastposten die zeiden van, je moet je bekeren, die zijn allemaal weg. Zeggen ze niet meer. Het is over. Het leven gaat verder, het wordt volgens de Bijbel een moeilijke tijd, heb ik al geduid. Openbaring 8 hebben we al gehad en 9 en verder. We hebben allerlei duidingen al gehad. En het wordt nog moeilijker als er een soort systeem komt waarin je mee moet doen. Getal van het beest 666 op je rechterhand of op je voorhoofd. Je kunt niet meer kopen, niet meer verkopen als je niet meegaat. Nou, dat was allemaal al achter ons. De duivel die gaat rond hier op aarde. Heeft weinig tijd. Gaat geweldig tekeer. Ziet kans om machtsblokken uit het niets te doen komen. En iedereen moet buigen, buigen. Dat ging hier aan vooraf, hè? U en ik, wij zagen dat vanuit de hemel. Want u en ik zijn niet meer hier op aarde als dit gebeurt. Maar wie zijn er dan wel? Nou, al die mensen die nog niet gekozen hebben voor de Heer Jezus. Al die mensen die nog niet gehoord hebben van de Heer Jezus. Of dat nu de moslimmiljoenen zijn. Of andere miljarden zijn. Uit China of waar dan ook vandaan. Ik laat dat los, ik weet dat niet. Maar in elk geval heel veel. En Israël. Israël. In die tijd, de tijd van grote nood, in de tijd dat er politieke machten zijn, in de tijd dat er enorme afgodische diensten zijn, In die tijd leven er toch nog heel veel mensen. En nu zijn er die wel een beetje meegaan, maar er zijn er ook die erop lijken. Nou, dat is in die tijd. Nou, dan zeg jij misschien, oh wacht eens, dus als ik nu niet meega, even goed turven, hè, als ik nu niet meega. Stel dat dat inderdaad gebeurt om 7:30 vanavond, we hebben nog een minuut of 8. Als het nu niet gaat, ja, maar dan zorg ik wel dat ik bij die club kom, waarvan hier staat dat hij zelf, dat de mensenzoon mij binnenbrengt. Daar zorg ik dan voor. Want dan weet ik het zeker, dan hebben die lui die dat altijd riepen, die hebben dat ook wel een beetje gelijk gehad. Ja, dan bekeer ik mij. Ik heb nu nog niet zoveel zin, maar dan doe ik het wel. Ik hoop dat je het kunt. Maar ik ben niet zo zeker. En ik wil je niet in een hoek duwen. Ik wil niet naar doen. De Bijbel is niet naar. Het is een heel geweldig boek. Maar de Bijbel zegt, moet luisteren, je moet wel voorzichtig zijn met God. Hè? God is niet een soort speeltje die je even naar je toe kunt trekken en zegt, nou even weer weg en dan trek je weer een touwtje en dan komt hij wel weer wat dichterbij of zo. Hè? Dat is niet waar. Hè? Zo is de Heere God niet. Hij zegt, moet luisteren, als je bewust nee gezegd hebt in de tijd dat je ja had kunnen zeggen, en je komt in deze tijd, dan zend ik je een geest van de dwaling die bewerkt dat jij de leugen gaat geloven. Oei, oei, oei. Dat kom je in de sfeer terecht van Farao, die aanvankelijk een beetje nee zei, maar later ontdekken moest dat God zijn hart ging verharden. Hè. Nou, dus er valt een soort routetje valt in duigen. Hè? Want daar kun je niks mee. Hè? Je kunt nu niet zeggen, nou, als die lui nou weggaan om 7:30 en ik zit hier nog alleen, of nog met 2 of 3 of 4, weet ik veel wie hier. Nou ja, ik bedoel het niet te plastisch, maar dat is het dan natuurlijk wel. Dan zit je hier nog met z'n vieren. Nou, je hebt alle boekjes, je hebt alle bijbels, je hebt mijn tas, er zit nog een portefeuille in, rijbewijs, sleutel. Ik zal achterblijven, maar ik wil hem hier wel neerleggen, dan kun je die ook gebruiken. Ja, kan toch? Maar als je nee hebt gezegd terwijl je ja had kunnen zeggen nu, dan zendt God een geest van de dwaling. Ik citeer de tekst opnieuw, 2 Thessalonicenzen 2. God zendt een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Nou, zit je dan. Dan wordt het op aarde niet zo leuk, het gaat niet goed hier. En dan komt de Heer Jezus uiteindelijk toch om te regeren. Dan brengt hij wat van hem is bijeen in zijn schuur. Wie? Nou, ik weet sowieso een groot aantal mensen te noemen. Een schare die niemand tellen kan. Israël, die op dat moment weer getuigenis van God op aarde is. En vele anderen die geloven. Die geloven wat die 144.000 predikers in die tijd gaan vertellen. En de rest... De rest heeft het heel moeilijk. Die zullen als een wijnoogst, en dat wordt niet met tarwe meer vergeleken, maar dan ook ineens met een wijnoogst, want die wordt getreden en er loopt sap uit, bloed uit, en dat beeld wordt gebruikt. Die worden als een wijnoogst getreden en dat betekent dat het niet zo best is. De oogst is er. De Heere heeft feesten gegeven in Israël, 7 gezette hoogtijden. En dat zijn allemaal oogstfeesten. Het is een beetje zoeken, maar het is wel zo. Maar de vijand is ook altijd uit geweest op oogst. Als u het Richterenboek zou lezen, dan zult u ontdekken dat er heel veel vijanden kwamen. Iedere keer kwamen ze weer opzetten in benden en in groepen. En dan was het die club en dan was het een andere groep. En die gingen altijd de oogst binnenhalen. Ik heb vorige week geloof ik in een conferentie gezegd, als Israël ging zaaien, zei de vijand, laat maar mooi, laat ze maar zaaien. En als ze onkruid gingen wieden, zeiden, oké, laat ze maar onkruid wieden. Maar op het moment dat de oogst rijp was, zeiden ze, nu is het onze beurt, ik heb je. Het ging altijd om de oogst. Dat was de zegen. En die pikten ze. De vijand is ook op die oogst gemunt. Daar gaat het hem om. En dus is in deze tijd de oogst een heel belangrijk moment. Als die oogst er is, dan is het de Heer Jezus zelf die dat wat van hem is, die dat wat bij hem hoort in veiligheid brengt. En dan komt er een andere engel die macht heeft over het vuur. Dan heb je dat onuitblusbaar vuur. Dan heb je dat vuur uit Matthäus 13 om het te verbranden. Maar het wordt vergeleken met trossen die in een wijnpersbank getreden worden buiten de stad. Ik heb er heel lang over gepiekerd de laatste dagen. Nog niet zo lang geleden heb ik een keer het voorbeeld gebruikt uit Deuteronomium van een schopje in je uitrusting hebben. Dat was op een Maranatha-dag. Elke Israëliet moest een schopje om zijn uitwerpselen te begraven in zijn uitrusting bij zich dragen. Moest hij bij zich hebben. En dat schopje, dat moest je dan gebruiken als je naar het toilet moest. Een beetje een raar verhaal. Maar het staat wel in de Bijbel. Het is echt heel, heel Bijbel. En dan moest je buiten de legerplaats gaan. Daar had de Heere God een plekje aangewezen. Wij zouden vandaag zeggen een latrine. Daar kon je dan terecht. En dan moest je je uitwerpselen met een schopje dus bedekken. En dan moest je zand overheen gooien. Ik weet niet wie er toen was, maar een aantal van u zijn er absoluut geweest. Er was een plekje waar je met je prut naartoe kon. Nu zeg ik het bewust even zo. Als de Heere God zei, ik heb een brandoffer in het Oude Testament, dan mocht dat op het altaar, op het brandofferaltaar, de Heere geofferd worden. Dat is een liefelijke reuk voor God. Hij rookt dat graag. Vond hij prachtig. Spijsoffers werden altijd bij het brandoffer gevoegd. Vredeoffers op het altaar. Delen mocht je eten, maar goed, het was toch voor de Heere op het altaar. Maar zond- en schuldoffers, waar kwamen die terecht? Alleen het vet van de zondoffers en de schuldoffers kwamen op het altaar terecht. De energie waarmee het gebeurd was. Maar het schuld en het zondoffer zelf werd buiten de legerplaats verbrand. Ja, waar jij met je prut naartoe kunt, daarvan heeft God gezegd, dat snap ik. Ik heb zo'n plek. Waar jij met je, waar jij met dat wat weg moet naar terecht kunt, daar heb ik een plekje voor georganiseerd, gegenereerd zelfs. Buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Snap je het? Laten we dan, Hebreeën 13 aan het eind, tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Ik hoop dat je het pakt. De wijnpersbak wordt buiten de legerplaats getreden. Ik zal het nog anders zeggen. De Heer Jezus heeft in mijn plaats de straf van God willen dragen. De toorn van God, het vuur van God is op hem terechtgekomen. En hij heeft daar, buiten de legerplaats, mijn pijn, mijn moeite, mijn verkeerdheid, mijn overtreding, dat wat bij mij niet goed was, wat weg moest, dat heeft hij alleen willen boeten. Buiten de legerplaats. En als je dat niet gelooft, dan zul je kennis maken met een plaats buiten de legerplaats. Maar dan is er niet iemand die het voor jou regelt. Dan zul je het zelf moeten ondergaan. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Want ook onze God is een verterend vuur. Snap je het beeld hier een beetje? De oogst in twee etappes. Er is aan de ene kant een oogst bijeenbrengen om in de schuur, om in de glorie, in de zegen van God terecht te komen. En aan de andere kant zijn er mensen die het oordeel van God ondergaan. Maar het beeld is dat je vandaag dubbel blij mag zijn. Niet alleen omdat het misschien toch binnenkort zover is dat je in een wolk de Heere tegemoet gaat in de lucht. Maar omdat je weet, hij, de Heer Jezus, heeft mijn straf, mijn oordeel willen dragen. En ik vind dat gelovigen zo bijzonder zijn, zo uniek zijn. Nou, niet vanwege hun huidskleur en ook niet vanwege hun glimlach, maar dat valt soms zwaar en zwaar tegen. Maar omdat we zulke egoïsten zijn en iedere keer weer bij onszelf terechtkomen en iedere keer weer aan onszelf denken, aan eigen belang, aan eigen glorie, aan eigen plaatsen. Maar we zijn zo weinig betrokken bij de Heer Jezus. Als hier een heel klein stukje geschetst wordt over wat er dan gaat gebeuren, wat de Heer Jezus zelf destijds had aangegeven, hoe dat zou gaan verlopen. Dus het ene zou verbrand worden en het ander zou in de schuur worden gebracht als oogst. Matteüs 13. En je ziet de mensenzoon die alle macht heeft. En die uiteindelijk gaat regeren, die uiteindelijk gaat heersen, die uiteindelijk de koning der koningen, de Heere der Heren gaat worden, voor wie elke knie zich buigt en ja, elke tong gaat straks zeggen, hij is Heer, dat gaat komen. En als je dat dan ziet, dat God buiten de legerplaats in het gericht trad, niet met jou, maar met hem. Het zondoffer en het schuldoffer buiten de legerplaats verbrand. Het ontzondigingswater buiten de legerplaats. Het is altijd de duiding van daarom heeft ook de Heer Jezus buiten Jeruzalem aan een kruis moeten hangen. Niet in, maar buiten. Heel precies. En als je hier ziet dat uiteindelijk de persbak getreden wordt buiten de stad, dan weet je wat dat betekent. Ofwel, hij deed het voor je, of je zult het zelf ondervinden. Nou, en dat is weer zo dwangerig, weet je wel. Zo van, nou, een soort evangelieprediking en nu je mond open, nu wordt het eventjes in je mond geduwd en er komt gelijk een soort stamper achteraan, zo van, weet je wel, eenmaal pompen dat het maar naar binnen gaat. Hè? Zo van, bijna slikken of stikken of zo. Wat de Bijbel zegt, zo bidden wij u dan, van Gods wegen, laat u met God verzoenen. Dat is een gebed. Dat is het bidden. Dat is een heilig verlangen dat ook anderen de Heer Jezus leren kennen. Openbaring 14 gaat over de oogst. En je snapt het nu. Je snapt het wie daar boven alles is. Op die wolk. En je snapt ook dat hij de enige is die schiften kan, die scheiden kan. Ofwel, hij betaalt voor je, ofwel, je staat voor eigen rekening. De Heere zegene ons.